Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 92, de versen 1 en 8. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En vers 8, in hunne grijze dagen blijft hunne vreugd gewis. 92, 1 en 8. willen Gods woord openen en daaruit lezen, Efeze hoofdstuk 5. We lezen de versen 1 tot en met 21. Efeze hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 21. En daar lezen wij dan Gods heilig woord. Zij dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande, en een slachtoffer Gode tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genaamd worden, gelijk het de heiligen betaamt, noch oneerbaarheid, noch zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toren Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dankende alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? In antwoord daarop zingen wij Psalm 109, vers 18. Ik zal de Heere op het hoogste prijzen. Ik zal hem bij velen eer bewijzen. Psalm 109, vers 18. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, wij mogen weer nadenken over de Heidelberger Catechismus. Aan de orde is dan nu zondag 32, vraag en antwoord 87. We denken na over vraag en antwoord 87 van de Heidelberger Catechismus. En daar belijden wij met de kerk: kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het koninkrijk Gods beërven zal. Tot zover. Laten wij een zegen vragen over deze dienst. Het is, Heere, door uw leiding en door uw liefdevolle zorg over ons dat wij voor de tweede maal vandaag in uw huis mogen samenkomen. Het past ons u te danken voor uw kostbaar woord, want in uw woord ligt zoveel onderwijs opgetast. En nu mogen wij weer opnieuw nadenken over wat uw woord ons zegt, al doen we dat aan de hand van de Heidelberger Catechismus. Maar dat is ook niets anders dan een samenvatting van wat uw woord ons leert. En daarom buigen wij ons hier voor de leer van uw woord. En wij vragen u of u ons zicht wil geven op wat uw woord zegt over hen die in goddeloosheid voortleven en zich niet bekeren. Heere, wij leven in een tijd waarin de grens tussen hen die u vrezen, hen die u niet vrezen, vervaagt. En dat de grens tussen kerk en wereld vervaagt. Te vergelijken met de tijd die er was voor de zondvloed. Toen ook de kerk en de wereld, de zonen van Gods kinderen, zich vermengden met de vrouwen uit de wereld. En dat toen er een vermenging plaatsvond. Heere, wij willen u vragen of u ons licht en zicht wilt geven op deze zaken. Opdat wij niet mee zullen doen met hen die van u afwijken. Maar dat wij uw woord hartelijk zullen liefhebben. En dat wij voor het gezag van uw woord zullen buigen. En dat wij u als de hoogste majesteit zullen erkennen. En dat u alle recht hebt op ons leven. Heere, wij vragen u of u met uw Heilige Geest bij ons wilt zijn. En onze harten wilt verlichten. Wanneer wij willen nadenken over wat de catechismus ons samenvat vanuit uw woord. Heere, van nature begrijpen wij het niet en willen we er ook niet naar leven. Misschien met ons verstand kunnen wij er iets bij voorstellen, maar dat is uiteindelijk ook niet genoeg. We hebben het zo nodig dat uw woord binnendringt in onze harten. En daarom vragen wij u om de leiding van uw geest. Geef dat het een gezegend uur mag zijn. Dat uw dienaar ook door uw geest geleid mag worden, daar hij zo diep afhankelijk is van u. En geef ook dat wij bij het luisteren goed zullen kunnen luisteren, dat we geen last hebben van afwijkende gedachten of van dagdromen, maar dat we mogen luisteren en dat we tot onze zaligheid, tot ons voordeel mogen luisteren. We bidden u ook voor hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Ontferm u over hen. Schenk ook hen uw zegen, uw nabijheid, zodat we hier samen verenigd zijn rondom uw heilig woord en getuigenis. Wij willen u danken voor de dag die gisteren gehouden kon worden, ter ondersteuning van het werk in Gent, de Bijbeldag. Heren, wij willen u ook vanaf deze plaats, ook dat werk in Gent, u opdragen. En u bidden of u bij broeder van Luttikhuizen wilt zijn. Of u hem en zijn vrouw daar tot rijke zegen wilt stellen. Of u hen openingen wilt geven. Ook onder de meerdere allochtone bevolkingsgroepen die daar in dat gedeelte van Gent wonen. Schenkt u hen openingen, wilt u hen beschermen, wilt u hen woorden en wijsheid geven. En laat zo uw woord een kracht tot zaligheid mogen zijn. Zegent u de verschillende onderdelen van het werk wat daar plaatsvindt, het kinderwerk wat zich uitbreidt en het vrouwenwerk en de bijbelstudies en het bezoekwerk en ook het uitdelen van pamfletten en uw woord op het marktplein. Zegent u al dat werk. En geef dat onze broeder mag zien dat zijn arbeid niet ijdel is in u de Heere. Heere, wij willen u ook bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk overal ter wereld. Want het lijkt wel alsof in deze tijd u zoveel mensen hebt uitgezonden door heel de wereld heen die uw woord brengen. Het zij door bijbelvertaalwerk of het zij ook zelfs door christelijke werk van barmhartigheid, maar vooral door de prediking en het verkondiging van uw woord. Heere, zegent u alle opleidingen tot predikant, ook vooral in de derde wereld, maar ook bij ons. Zegen uw kerk die in armoede bijeenkomt. Heere, wilt u daar toch ook geven dat het mag blijken dat uw geest een rijkdom heeft wat onafhankelijk is van ons inkomen. Bescherm ook hen die aan gevaren blootstaan, van volksoproer, van ontvoering, van gevangenschap, van laster, van marteling en gedood te worden. Heere, wilt u ook al uw kinderen, waar ze ook in gevaar zijn, beschermen. Wilt u wonderen doen en de vijanden laten zien dat u God bent en dat uw raad zal bestaan en uw koninkrijk zal komen, ongeacht wat de duivel ook probeert op te richten tegen uw plannen. Wilt u zijn bij hen die gevangen gehouden worden om uw naams wil? Hen die verdriet hebben omdat geliefden zijn weggenomen door de dood, omdat ze als martelaar gestorven zijn. Heren, wij bidden u om uw waarheid en uw licht overal ter wereld, ook in de moslimwereld, waar het juist zo moeilijk is om uw woord te brengen, geef dat daar onstuitbaar overal christelijke gemeenten mogen ontstaan. U bent een grote God. U doet elk grassprietje buiten groeien. U kunt ook overal in de Arabische wereld kerken doen ontspringen. O, verblijd toch uw volk door uw grote daden. En laten de engelen in de hemel toch onafgebroken juichen, omdat er steeds weer zondaren bekeerd worden. En dat steeds weer de barmhartige, opzoekende liefde van God de Vader toch beleefd en ervaren mag worden hier op aarde. Heere, zo zien wij op u. Want u alleen bent onze hulp, onze uitkomst. Gedenk ons in uw barmhartigheid. Gedenk onze regering, onze overheid. Zegen onze koning en de koningin en hun kinderen. Geef dat zij ook uw wetten zullen overdenken. En wil geven ook in de regering dat ook we toch nog geregeerd mogen worden naar de eis van uw woord. Al zien wij veranderende tijden, Heere, wij bidden u om uw genade. Wil in gunst de kerken nog weer doen herleven en uw waarheid hier overal doen verkondigen in ons vaderland. Wil ons zo horen. Neem weg onze zonden En gedenk ons nu in deze dienst om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zullen wij dan zingen Psalm 112, de versen 1, 4 en 6. 112, 1, 4 en 6. Geliefde gemeente, het gebeurde eens in 1901 dat gevraagd werd aan William Booth, en hij was de oprichter van de Salvation Army, het leger des heils. En er werd toen aan William Booth gevraagd wat hij dacht dat het grootste gevaar zou zijn voor de kerk in de komende 20e eeuw. En zijn antwoord was: een godsdienst zonder de Heilige Geest. Een christendom zonder Christus. Vergeving zonder bekering. Zaligheid zonder wedergeboorte. Politiek zonder God. En een hemel zonder een hel. En Charles Spurgeon, die leefde van 1834 tot 1892, zei het al in zijn dagen. Dat in de heersende prediking toen al in Engeland, dat duizenden gebracht worden tot een vrede voordat zij hun ellende hebben leren kennen. En dat de verloren zoon al opgenomen is in zijn vaders huis zonder dat hij ooit beleden heeft: Vader, ik heb gezondigd. Zonder verootmoediging komt men naar de kerk. Zonder verootmoediging zit men in de kerk. En zonder verootmoediging verlaten zij de kerk. En als wij nu zien op de afgelopen 20e eeuw, dan kunnen we helaas zeggen veel van wat William Booth en wat Charles Spurgeon al hebben aangewezen, uitgekomen is. Er is een geest van onverschilligheid gekomen in onze maatschappij en ook over vele kerken. Zonde wordt niet meer aangewezen als zonde vanaf vele kansels. Terwijl Gods woord ons leert, wij kunnen het koninkrijk Gods niet binnenkomen, tenzij wij wederom geboren zijn. Tenzij wij bekeerd worden. Tenzij wij onze schuld leren belijden. En we de zonde leren haten en daarvan wegvluchten. Zonder deze zaken kunnen wij het koninkrijk Gods niet binnengaan. En zo is de belangrijkste zaak in de prediking de bekering. En dat heeft de Heer Jezus ook aan zijn discipelen bevolen in Lucas 24, toen ze uit moesten gaan, ze moesten preken, bekering en tot God en vergeving van zonden. En ook de Puritijnen, en ook in ons land, in de Nederlandse Puritijnen, de nadere reformatoren, hebben vooral het accent gelegd op de bekering. Dat is nodig. Ons geweten moet wakker geschud worden. We worden te gauw afgeleid van een ontwaakt geweten. Te gauw pleistert men met loze kalk over hun zonden. Schreven de profeten Jeremia al van. We leven in een godsdienstige cultuur dat ontdekking aan zonde hoeft niet. En zodra er enig besef van zonde is, dan wordt onmiddellijk gezegd: maar de Heere Jezus is gekomen om ons van de zonden te vergeven. We moeten op hem geloven, in hem geloven, en dan is alles weer goed. En dan wordt het geloof ook als een voorwaarde gesteld. En dan is er verder geen reden meer tot zorg. Het is meer een verstandelijk aannemen dan echt hart- en levensveranderende bekering. En het eindresultaat van dit alles is dat men niet zo bezorgd is over de zonde. Dat is eigenlijk opgelost in de Heer Jezus. En men heeft daarom ook geringe gedachten van God. Dat zalig worden een wonder is. Dat God op mij onwaardige neerziet in genade, dat wordt vaak niet gezien. Dat wordt ontkend. Daarom heeft men geringe gedachten van God. God komt laag, laag. En wij gaan omhoog. En zo heb je ook een godsdienst die samengaat met wereldgelijkvormigheid. Want de Heer Jezus heeft alles voldaan. En dan kunnen wij verder gewoon leven. En wat is dan nodig? Daar wezen de Puritijnen op. Daar wezen de revival predikers op. Wat is nou nodig? Wat geeft Gods woord ons aan? Dat de wet van God de aanklagende functie van de wet gepredikt moet worden. En dat in zijn ontdekkende en aanklagende kracht. Wij moeten God leren vrezen. Dat is buigen voor een heilige en hoge God. En dan moeten we beseffen dat de Heere God een volkomen gehoorzaamheid eist aan al zijn geboden. En dan wordt gezien dat wij dat niet doen. En dan is er maar één redding voor ons. Dat is dat Christus toegepast wordt in ons leven. Dat is niet maar een redenering dat wij de Heere Jezus zomaar nemen, dan is het klaar. Het is het toepassende werk van de Heilige Geest. En dan moet u niet daarover nadenken alsof het zo ver en zo onbereikbaar en zo onnaderbaar is. Het is dicht bij u, zegt de Heer. We vinden hem in zijn woord. We vinden hem op onze knieën. Hem aanroepend. En dan ziet men ook dat men geen twee heren kan dienen. Dat men niet in een leven van de zonde aan de hand houden kunnen leven en God dienen. Maar helaas, in vele kerken wordt dat gezien. De grens tussen wereld en kerk vervaagt. Maar wanneer de Heilige Geest werkt, dan komt er een besef van de heiligheid van God. En dan zien we hoe ver we tekortschieten van die volkomen gehoorzaamheid. En dat verwekt een droefheid naar God. Daar kun je niet zo rustig in doorleven. Dat wordt een dagelijkse worsteling, een dagelijks gevecht. Om God eerst te zoeken, de Heere eerst lief te hebben. Want als de Heere niet ons levensdoel geworden is, dan zullen we zeker omkomen. Als we niet leren te leven voor de Heere en met de Heere, dan staan we nog buiten Christus. Dan hebben we misschien wel godsdienstige vernis. Maar de mens is van nature nog een godsdienstig wezen. We hebben allemaal van nature een zeker godsbesef. En een heiden heeft ook een godsbesef en die vervult ook zijn plichten. En wij kunnen ook bepaalde plichten vervullen en denken dat daarmee klaar is. Maar het gaat erom om aan de Heere Jezus verbonden te zijn. Zodat er een godsdienst is met de Heilige Geest die in het hart werkt. Dat er een vergeving is als gevolg van bekering uit genade. En dat er een wedergeboorte is waaruit voortvloeit zaligheid. En zonder deze zaken, dus door nog wel te leven in bepaalde zonden kan men niet behouden worden. Er staat in Spreuken 21 vers 4 een heel bijzondere tekst. Er staat daar: hoogheid der ogen en trotsheid des harten zijn zonde. Dat kunnen we wel begrijpen. Maar er staat ertussen nog iets anders. Er staat dan: en de ploeging der goddelozen is zonde. Dus de ploeging van de goddelozen, een boer die in alle rust zijn veld ploegt, Maar hij vreest God niet. Dan zegt Gods woord, zijn ploegen, dat is al zonde. Uw fietsen, uw autorijden, ons leven, ons handelen zonder God. Heel gewone, goede dingen van het dagelijkse leven. Als we dat zonder God doen, dan wordt het ons als zonde toegerekend. Want de Heere wil dat ik hem lief heb. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Dat mijn leven op hem gericht is. En wanneer ik zie dat ik tekort schiet, dat ik roep om genade in mijn leven. En dan gaat het niet meer om mijn eigen zaligheid, om eenvoudig maar te zeggen, ik geloof en dan is het klaar. Dan is het geloof niet meer een verstandelijke beredenering. Dat ik neem wat de Heer Jezus gedaan heeft aan. En nu moet ik geloven dat ik geloof. En nu moet ik geloven dat ik behouden ben. Dat is niet het ware zaligmakend geloof. Wanneer de geest werkt, dan word ik klein en afhankelijk. Dan heb ik een borg nodig voor mijn ziel. En dan ga ik roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan begeer ik in een nieuw leven te wandelen. Ik heb Gods geest nodig, die mij dag in dag uit leert en onderwijst en ontdekt en meer laat zien van wie de Heere Jezus Christus is. De Heilige Geest, hij ontdekt en verootmoedigt de zondaar. En hij wijst hem dan op Christus en leidt de zondaar in gemeenschap met Christus. Dan neemt de Heere Jezus alles van je leven over. En dan wordt de Heere Jezus het roer van uw leven. Hij bestuurt uw leven. En u leert uzelf verloochenen. En u leert te steunen op zijn werk, op zijn volbrachte zaligheid. Jongens en meisjes, misschien zijn deze zaken wat moeilijk. Maar ik denk dat je aanvoelt waar het om gaat. Waar gaat het nou om? Dat de Heere Jezus in je hart komt wonen. Dan ga je anders leven. Dan ga je leven voor hem. Dan wil je de Heere Jezus lief hebben. En hem volgen. En dit is nou het allerbelangrijkste wat in je leven moet gebeuren. Dat de Heere Jezus in je hart komt wonen. En dan mag je hem om vragen. En hij zal je ook horen. Hij zal het je ook geven. Zodat jij ook in je leven hem toegewijd bent. Dat je voor hem leert leven. En dan wil je ook niet meer het verkeerde doen wat de wereld zegt wat je moet doen. Dan ga je eigenlijk heel beslist, heel precies voor jezelf leven. Dan kun je niet meer meedoen met de mensen van deze wereld. Want liefde tot de wereld en liefde tot God kunnen niet hand in hand gaan. En daar gaat het eigenlijk over in antwoord 87. Er kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Dus, zij die goddeloos leven, kunnen ze toch niet behouden worden? Nee, in geenerlei wijze. Dat betekent helemaal niet. Als iemand goddeloos leeft, dan kan hij niet, wordt hij niet behouden. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het koninkrijk Gods beërven zal. Weet u, mensen kunnen heel gauw lijken op het volk Israël in de woestijn. Ze dachten ook, we kunnen nog wel onze eigen gang gaan, leven naar onze eigen principes, leven volgens deze wereld. En daarom hebben ze toen die gouden kalf gemaakt, want dat deden ze in Egypte ook, dat wisten ze wel. Zo kunnen wij ook wel leven. We kunnen de Heere God dienen, maar dat doen we in de vorm van zo'n gouden kalf. En later het volk Israël, ze dachten dat ze de Heere en de afgoden samen konden dienen. Maar het kan niet. Daar kwam ook de ballingschap van. Ze werden weggevoerd in ballingschap. En de Heere heeft de hele tempel laten verbranden. En het is te vrezen dat zij die zich christen noemen nog steeds bezig zijn om de wetten van God te schenden. Dat geloof en wereldgelijkvormigheid hand in hand schijnen te gaan. Dat velen geloven in een vergeving zonder bekering. En in een zalig worden zonder wedergeboorte. Goed, maar dan gaan we wat verder nadenken over deze ene vraag. Kunnen dan die niet zalig worden die in een goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Er zijn er die doorgaan met hun zondige leven. Het gaat dus nu niet om heidenen, maar het gaat om hen die uiterlijk ook de Heer Jezus belijden. Het gaat om kerkmensen, daar gaat het hier om. Maar de catechismus zegt dat er kerkmensen zijn die doorgaan met een goddeloos leven. Hoe herken je zulke mensen? Aan drie zaken, zegt de catechismus. Ten eerste, ze zijn goddeloos. Want er staat in hun goddeloos leven gaan ze door. Goddeloos. Nou, wat betekent dat, goddeloos? Betekent dat dat je een heiden bent? Hoeft helemaal niet. Je kunt naar de kerk gaan en goddeloos leven. Goddeloos, dat betekent zonder God. Dus dat je je leven zonder God leidt. Dat zijn mensen waarbij alles in hun leven draait om zichzelf. Ze leven in feite zonder God. Ze kennen geen zelfverloochening. Hun godsdienst is hooguit dat ze iets in een hoekje van hun leven gereserveerd hebben voor God. En ze behandelen de Heere God zoals de heidenen hun goden behandelen. De heiden die wil zijn afgod tevreden stemmen. Je doet bepaalde plichten om hem tevreden te stemmen. En zo zijn ook mensen in kerken die behandelen God als een afgod. Ze vervullen bepaalde godsdienstige plichten om hem maar tevreden te stellen. Maar in feite leven ze zonder hem. Ze leven goddeloos. Ze buigen niet voor de Heere. Ze verloochenen zichzelf niet voor God. Het draait in hun leven niet om de Heere. Hoe komt God aan mijn eer? Hoe kan ik hem meer kennen? Hoe kan ik hem meer liefhebben? Nee, het gaat om hunzelf. Dan verder in dit antwoord, dan ziet u de tweede kenmerk van zulke mensen, die maar zo blijven doorleven. Ze zijn niet alleen goddeloos, maar de catechismus zegt hier ook ondankbaar. Ze danken de Heere niet. Ze zien niet dat ze onwaardig zijn om de geringste van Gods zegeningen te ontvangen. Ze denken dat het heel gewoon is om al de zegeningen te ontvangen die ze hebben. Ze denken ook nog dat ze er recht op hebben. Ik heb er toch voor gewerkt. Ik heb er mijn best voor gedaan. En daarom zijn ze in feite ondankbaar. Ze denken niet na over wie zij zijn en over wat God hen gegeven heeft. Ze aanbidden ook de waarheid niet dat al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ze letten daar niet op. Omdat ze ondankbaar zijn, zo omschrijft de catechismus deze mensen. De rijkdom van Gods goedertierenheid leidt hen niet tot bekering. Zijn goedheid verzacht hen niet. Ze blijven trots en hoogmoedig. Ze zijn ondankbaar. En ten derde, zegt de catechismus in deze vraag, ze bekeren zich ook niet. Hun leven zijn niet veranderd. Ze hebben nooit gezien dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Ze zien niet dat ze een nieuw hart nodig hebben. Ze gaan door met hun leven zonder hun schuld te belijden en zonder waarachtige inkeer en terugkeer tot God. En nu is het zo dat verreweg de meeste mensen denken dat wanneer ze uit dit leven weggaan, dat ze naar een betere plaats gaan. Dat denken bijna alle mensen. En ze denken dat ze zonder bekering toch naar een beter plaats zullen gaan. Nou, maar nu wijst de catechisme deze mensen aan. Ze zijn goddeloos, ondankbaar, ze kennen geen bekering. Maar als we zo leven, zullen we zeker verloren gaan. En er wordt dan nog verder wat uitgewerkt door de catechisme. Daar zullen we niet nou diep op ingaan. Maar er staat dus geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het koninkrijk Gods beërven zal. Zo wordt het genoemd. Vanmorgen in de preek hebben we verschillende van deze zaken gezien vanuit Matteüs 15. Dat komt net zo uit dat de catechismus daar nu weer op soortgelijke zaken ons de aandacht vraagt. Maar de catechismus geeft dus een hele rij voorbeelden van zonden. En jongens en meisjes, laten we een voorbeeld gebruiken. Ik denk met dat jullie wel op je schuur wel een temperatuurmeter hebben. Dat je dan kunt zien hoe koud het is 's winters of hoe heet het is 's zomers. Of misschien heb je dat in je huis wel. Maar nu is antwoord 87, dat is eigenlijk ook een soort temperatuurmeter. Een barometer. Dat laat ons zien hoe het staat, wat de temperatuur is. Het laat zien wat in ons hart leeft. Daaraan kun je aflezen hoe het is met ons. Dit antwoord laat zien, geeft aan de temperatuur of wij dicht bij de Heere zijn of ver bij de Heere vandaan. En hoe kun je dat nou bepalen, of u nou dicht bij de Heere leeft of niet? Eén methode is dat u naar de vruchten van het leven kijkt. Daar wijst de schrift ook op. In Galaten 5 wordt ook gesproken over de vruchten van de geest. En daar wordt in onze belijdenissen ook over gesproken, dat Gods kinderen ook tot een grote vreugde, zeggen de Dordtse leerregels, de ontwijfelbaar tekenen en vruchten van Gods genadige uitverkiezing in hun eigen leven kunnen waarnemen. Dat geeft hun vreugde. Zo kun je aan de vruchten, zegt de Heer Jezus, ook de boom kennen. Zo kun je dus zien of er geestelijk leven is aan de vruchten. Nou is het ook zo dat de hypocrieten kunnen veel van die vruchten nabootsen. Gebeurt ook. Niet helemaal, we kunnen ze niet helemaal doen, maar toch wel een stuk. We kunnen heel wat voor mensen lijken. En nu gaat de catechismus op een andere manier aanwijzen wie nu de Heere vrezen en wie niet de Heere vrezen. Dat is nu niet op de vruchten van het geloof te wijzen, maar nu wijst de catechismus op de vruchten van het ongeloof. Over het leven, de boosheid, de slechtheid van de goddelozen. En dat laat zien wie niet bij Christus horen. Het laat ons zien de slechte vruchten van de zonde van een boos en onveranderd hart. Zo kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Het antwoord is in geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Mensen kunnen wel zeggen, al leef ik in bepaalde zonden, ik zal toch wel naar de hemel gaan. Mensen zeggen van alles, maar ze bedriegen zichzelf wel. Mensen denken dat ze de zonde aan de hand kunnen houden en ze rechtvaardigen zich. Het komt toch goed met me? Maar de schrift spreekt anders. Wat de catechismus hier ook zegt is rechtstreeks uit de Bijbel genomen. Een paar voorbeelden. Openbaringen 21 vers 8. De vreesachtigen, dat zijn de lafaards. De lafhartigen. Die wegkruipen voor de openlijk belijden van de Heere. De vreesachtigen en ongelovigen. En gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zwavel, hetwelk is de tweede dood. Dus er wordt een hele rij van zonden genoemd. Als mensen deze doen, dan zullen ze niet behouden worden. En de apostel zegt in 1 Korinther 6 vers 9, weet ge niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven, dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. En ook hier in Efeze, dat gedeelte wat we gelezen hebben, daar worden ook soortgelijke zonden ook aangewezen. Kijk, wanneer u leeft in de gemeenschap met Christus, wanneer Hij in uw hart leeft, dan vloeit zijn levendmakende kracht in u. En dan gaat u al deze zonden haten. Maar als die gemeenschap met de Heer Jezus niet functioneert, dan houden we deze zonden, niet allen, maar sommige van deze zonden houden we aan de hand. En zo komen er slechte vruchten openbaar in ons leven. En daarom de vraag, waar verlangt uw hart naar? Waar leeft u voor? Wij leven niet in eenvoudige tijden. We leven in tijden waarin in een multiculturele samenleving. We leven in een maatschappij van individualisme. Dat betekent ieder moet maar doen wat hij zelf goed vindt. Het gaat om wat ik voel en wat ik vind en wie ik ben. En de maatschappij, ja, keert zich af van de Heer. Het heidendom keert weer terug. We leven in een onchristelijke maatschappij. Het begint steeds meer te lijken op de maatschappij waarin de vroege kerk leefde. Daar gaan wij naartoe. Naar een maatschappij zoals de vroege kerk leefde. Dat was ook onchristelijk, ook heidens. Dat bedreef ze ook allerlei gruwelijke zonden. Daar werd ook abortus gepleegd. Maar de christenen, die blonken uit. De vroege christenen, ze waren bekend om hun liefde voor elkaar, om hun zorg voor elkaar. Ze waren bekend om hun barmhartigheid. Ze gingen ook niet naar de spelen of naar de arena's. Ze gingen niet naar de theaters. Ze waren andere mensen. Kijk, de heersende trend in onze maatschappij is, hoe ver kunnen wij meedoen? Hoe ver kunnen wij ons accommoderen? Wij denken van accommodatie, dat is aanpassing, meedoen met de wereld. Nou, ik heb eens gelezen dat je als een kikker, als je die in een pan water doet, en het is koud water, dan past die kikker zich aan. Het is een koudbloedig beest, dus hij past zich aan. Zijn lichaamstemperatuur past zich aan zijn omgeving, zo overleven die beesten. Ook nog in de winter enzovoort. Nou, als je nou het vuur, of de pan op het vuur zet en je gaat het langzaam wat warmer worden, dan voelt dat beest dat niet, want zijn lichaamstemperatuur past zich aan dat warmer wordend water. Maar op een gegeven moment wordt het te heet, dan sterft hij. En zo is het ook geestelijk. Mensen denken dat ze mee kunnen doen. Totdat het te laat is. Misschien hebt u wel eens gehoord van die geschiedenis van die rijke dame. Die rijke dame die had een koetsier nodig, was nog in de oude dagen. Toen er geen auto's waren en ze moest een koetsier hebben. Ze kregen 3 aanmeldingen. Misschien hebt u wel eens vaker gehoord. Nou, ze vroeg aan die 3 aanmeldingen, hoe ver... Hoe dicht durft u vlakbij de ravijn te rijden? Nou, zei de ene mevrouw, ik durf wel 5 meter bij de ravijn vandaan te rijden. En de tweede zei, nou, ik durf er wel 2 meter langs te rijden. Dat komt goed, mevrouw. En de derde zei, nou, ik durf helemaal niet langs de ravijn te rijden. Ik doe het niet. Ah, zei die vrouw, dan moet ik jou hebben als mijn koetsier. Nou, weet u, waar lijken wij nou op? Op de derde of op de eerste en de tweede? De vroege christenen die leken op die derde aanmelding. Die wouden helemaal niet meedoen. Het was bekend, ook uit geschriften. Er zijn officiële rapporten verschenen van de Romeinen. We hebben ze nog in druk. Waarin die christenen beschreven werden. En ze gingen niet naar het circus of naar de spelen. Ze vermengden zich niet met de zonde van de wereld. Want wie zulke dingen doen, die in hun goddeloos leven ondankbaar, onbekeerd voortleven, die kunnen niet behouden worden. Die dus in hun onkuisheid en dronkenschap en al die zonden leven, kunnen niet behouden worden. En hoe is het met ons? Vergenoegen wij ons in wat Hollywood ons aanbiedt? Besteden we zo onze tijd met onze kinderen om hen naar ijdelheid te laten kijken? De Puritijnen gingen niet naar de komedie. Fuchsius heeft vroeger een traktaat geschreven, Twistrede tegen het toneel. Maar daar horen wij niet thuis, zei Fuchsius. De Utrechtse theoloog uit de 17e eeuw. En hoe leven wij, gemeente? Wij moeten een afgezonderd volk zijn. We mogen ons niet vergenoegen in wat de wereld ons voorhoudt. En dan kunnen we misschien 30 jaar achterop komen bij anderen, maar dan maakt het eindresultaat ook niet uit. En we kunnen wind zaaien in het leven van onze kinderen en dat ze storm zullen oogsten. En wanneer we slechts een beeld van de Heere Jezus navolgen, wat levenloos is, wat hol is, onze kinderen hebben dat zo door. Maar als we de levende Christus navolgen, dat hij in ons leeft en wij in hem. Zo zullen we vruchten van liefde en gerechtigheid voortbrengen. En zo behoort het te zijn. Gemeente, een ander beeld. Wij gaan straks, als u dit land uitgaat, dan gaat u naar Schiphol en neemt u een vliegtuig en dan vliegt u ergens naartoe. Maar voordat u het vliegtuig instapt, wordt naar uw papieren gekeken. Nou, wij gaan straks allemaal op reis. En op de grens worden onze papieren nagezien. En die papieren, dat zijn de vruchten van het geloof. De kenmerken van ons leven. Dat wordt dan nagekeken wanneer wij op reis gaan. Wat karakteriseert ons leven? Is het onreinheid? Is het kijken naar een andere vrouw en u daarin vergenoegen? Opgaan in heel normale zaken van het leven, maar inderdaad daarin opgaan, daarvoor leven, dan maakt u er een afgod van. De apostel spreekt over dat we zelfs van onze buik een afgod kunnen maken. Dat alleen maar denken aan eten. Dat dat ons leven bepaalt en beheerst. Of het kan zijn de liefde tot het geld. We kunnen anderen een rat voor de ogen draaien. Dan zijn we eigenlijk een bedrieger, een dief. En we hebben vanmorgen nog nagedacht over de zonde van de tong of van de lippen. We kunnen liegen en dat we er niets om geven. De zonde van anderen breed uitmeten en erover roddelen. Nou, wat kenmerkt nu ons leven? Is het om steeds meer en meer te hebben? Of is het Christus meer en meer te kennen? Zijn we onverschillig over de nood van anderen of zijn we bewogen voor anderen? We kunnen oneerlijk zijn, onredelijk zijn of hard tegen anderen, maar bij deze zaken zullen we het koninkrijk God niet beërven. Het kan niet samengaan. Geen vruchten, slechte vruchten en behouden worden. Het kan niet samengaan. Waar zijn Ananias en Safira nu? En waar is Demas nu, als hij zich niet later bekeerd heeft? En waar is Judas nu? Waar zijn de murmurerende Israëlieten die gevallen zijn in de woestijn? En waar zijn zij die lauw geworden waren, waarvan de Heere zegt, och, of dat geheet waard of koud waard, maar u zijt gelauw, ik zal u uit mijn mond spuwen. Waar zijn zij die de naam hadden dat zij leefden, maar de kracht van de godzaligheid verloochend hadden? Wat gebeurt er als we de wereld lief hebben? En waar loopt de aanbidding op het beest uit, op uit? Straks zal de hele wereld het beest navolgen en aanbidden. En waar loopt dat op uit? En hoe loopt het met ons af als wij zo doorleven zoals we leven? Het gaat nu om zelfonderzoek. Ieder persoonlijk, u en ik. Kunnen we zo naar de hemel? Zijn onze papieren getekend door het bloed van de Heer Jezus? Zijn er de kenmerken van godzaligheid of de kenmerken van goddeloosheid in ons leven? En weet u, zoals wij leven, zo zullen we ook sterven. Zo zullen we ook hierna zijn. Als we nu zonder God leven, zullen we zonder God sterven. En ook straks in het hiernamaals zonder God zijn. En dat zal vreselijk zijn, want de Heere God is de bron van alles wat goed is. Alle licht, alle vreugde, alle blijdschap, alle leven, alle verkwikking komt van Hem. En als we nu zonder Hem leven en straks zonder Hem sterven, dan zullen we krijgen hoe we geleefd hebben. Dan zullen we zonder Hem moeten zijn. Maar dat betekent buitenste duisternis. Dat betekent wening. Dat betekent geen druppel water om uw tong te verkoelen. Maar als uw leven gekenmerkt wordt door een honger en dorst naar de gerechtigheid. En als uw leven gekenmerkt wordt met een belijden dat u zo arm van geest bent, zo arm aan de Heilige Geest, en dat u daarom treurt, en dat u ook barmhartigheid toont aan hen om u heen, dat uw leven gekenmerkt wordt door ootmoed, door overgave, en dat u oprecht zoekt om de zonde te vermijden, en dat uw dagelijks gebed is, Heere, wend mijn ogen af van de ijdelheid, en leid mij dicht in een leven tot u. Dat uw verlangen is om uw borg meer en meer te kennen. Kijk, zo zult u ook sterven. En zo zult u ook in het hiernamaals zijn. In die zin, dan krijgt u waar u naar verlangd hebt. Dan wordt, want zalig die treuren, ze zullen vertroost worden. Zalig de armen van geest. De Heere spreekt zulke mensen zalig. Ze zullen hun wens verkrijgen. En daar zult u dan Hem zien, de koning in zijn heerlijkheid. En dan zult u veranderd worden naar zijn beeld. En u zult Hem zien zoals Hij is. U zult Hem gelijkvormig worden. Daar loopt het op uit. Daarom heeft een christen ware hoop. Hoop gefundeerd op het woord, zodat een christen kan zeggen, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Dat is het contrast tussen een leven in de zonde en een leven met de Heere Jezus. Zo, hoe leven wij nu? Zoeken wij zondige begeerten te vervullen of zoeken we naar Christus? Houdt u uzelf overeind voor de Heer en u wilt niet toegeven en u wilt niet uzelf verloochenen, of bent u arm en klein geworden? Ach, wat zult u in de hemel doen als u hier nooit verslagen bent met schuldbesef en vanwege uw eigen vijandschap met God? Wat zult u in de hemel doen als u hier op aarde het refrein niet geleerd hebt? U komt alle eer en lof en aanbidding toe. Wat zult u in de hemel doen als u hier niet geleerd hebt om de Heere Jezus lief te hebben? Wanneer u die vreugde hier iets daarvan niet al kent. Wat moet een overspeler daar doen, of een onkuis persoon daar in de hemel, of een leugenaar, of een roddelaar, of een egoïstisch mens? De hemel is niet een plaats om ons, waarbij we onszelf zullen vermaken. Het is een plaats waar God centraal staat, waar Hij lief gehad wordt. Waar we Hem lief hebben. En als de Heere niet in het centrum van uw leven staat, wat zult u in de hemel dan doen? En daarom, jonge mensen ook, laten we toch ons leven onderzoeken. Ik weet, de verleiding is zo sterk. De verleidingen van de wereld. Maar toch, als de Heer in je hart gaat werken, dan kun je niet meer kijken naar al dat geweld. Naar dat gevloek. Dat kan niet. Hoe mensen elkaar overhoop schieten en daar kijken we naar als entertainment. Dat kan toch niet. Of het dwaze lachen van de mensen. Van hun comedies. Dan heb je toch iets anders gevonden. Een diepe, vreugdevolle schat. Dan ga je toch niet meer dat vuile water indrinken van de wereld. Dan word je toch een afgezonderd persoon. Nou, de anderen lachen je misschien uit. Nou, dan doen ze dat maar. Maar dan heb je toch de bron van leven gevonden. Wat je leven vult. En dat geeft toch rijkdom. Dat geeft zegen, dat geeft vrede, dat geeft blijdschap. En de Heere zal je zegenen, want gezegend is de man die de Heere vreest. Hij zal je verblijden door zijn leiding in je leven. Hij weet wie je bent en wat je nodig hebt. Als je de Heer in je jonge leven mag zoeken en de wereld mag afzweren, dan word je gezegend, dan komt het goed met je. Daarom zegt de Heer ook in 1 Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. En zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid van het leven om maar de beste te willen zijn en om maar zo goed met jezelf geschoten te hebben, dat is niet uit God, maar dat is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, die blijft in eeuwigheid. En daarom, gemeente, we moeten een afgezonderd volk zijn. En we kunnen er gerust van uitgaan dat wij nu leven in de laatste der dagen. En wat zegt de Heere Jezus? Van de laatste der dagen, dat velen zullen afvallen. We zijn gewaarschuwd. Elke week keren 2000 mensen de kerk de rug toe in ons vaderland. En ook al blijft men in de kerk, dat betekent niet meer dat men de Heere nog vreest. De Heere Jezus typeert deze laatste dagen dat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden. En zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar dan zegt u, hoe kan ik ooit volharden? Hoe kan ik daar nou ooit tegenop staan? Nou, denk dan maar aan die ene tekst uit 1 Korinthe 6 vers 11. Ge zijt afgewassen, ge zijt geheiligd, ge zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Hoe kun je afgewassen worden van je zonden? Hoe kun je de Heere toegewijd worden als een afgezonderd volk? Hoe kun je gerechtvaardigd voor de Heere staan? Door de naam van de Heere Jezus Christus in jouw leven. En door de Heilige Geest in je hart. Vraag hen om in je hart te werken. Zo word je behouden. Zo word je staande gehouden. En dan wordt het zo de dingen waar u vroeger van hield, daar ga je nu van walgen. Want de Heere gaat je smaak veranderen. Je wordt gezuiverd. En de zaken waar je niet zo van hield, die zijn je nou lief geworden. Dan wordt het hele leven omgekeerd. En u wordt geworpen op die zaligmaker waaruit u leeft. En door wie u leeft. Hij die u gewassen heeft. Die voor u betaald heeft met zijn bloed. Hij is dan koning over uw leven geworden. En hij is het verlangen van uw leven geworden. En u wilt hem meer kennen. En je wilt hem gelijkvormig zijn. Je begeert dat je nuttig mag zijn. Vruchtbaar mag zijn. Dat je leven niet verspild en verknoeid wordt. Nou, voor zulke mensen zal de hemel een thuiskomen zijn. Het zal een vreugde zijn, want zij krijgen het einddoel van hun leven, eeuwig bij Christus te zijn. Amen. Willen we dan nu zingen Psalm 94, de versen 1 en 2. Zullen we bidden en danken? Heere God, zo hebt u vanaf het begin van de mensheid aan de strijd aangebonden tegen het kwaad. En al zijn wij gevallen mensen van nature, toch laat u zien hoe wij verlost kunnen worden van dat kwaad. En hoe wij goede vruchten mogen voortbrengen voor u, door dat wonder van de wedergeboorte. O, wij bidden u, of u ons daarbij wilt bepalen. En of u ons wilt laten leven in dat wonder, dat u zich ontfermt over een mens. En dat u hem losweekt van alles wat zo verleidelijk kan zijn. En dat u laat zien dat er een veel schonere, rijkere heerlijkheid ligt in u. Want uw liefde uitgestort in het hart is iets wat de wereld nooit kan geven. En wanneer uw liefde in ons hart woont en binnentrekt, dan zien we een rijkdom zo groot, zo schoon. En dan zeggen we: weg wereld, weg schatten, ge kunt niet bevatten hoe rijk ik nu ben. Heere, wij bidden u of u zo bemoeienis wilt hebben met ons, met onze jonge mensen, dat u hen uzelf wil laten zien in uw schoonheid, in uw liefde, dat u het hart vervult. En onuitsprekelijke vrede en blijdschap schenkt. Heere, wil daartoe ontdekken aan onze leegheid, aan onze tekorten. En dat er zo plaats gemaakt wordt voor Christus, voor die gezegende borg. Heere, wil de naprediker op uw woord zijn. Wil ons bewaren voor de verleiding van deze wereld. En doe ons leven met u, van dag tot dag. Gaat u met ons in de komende week. Wil ons ook woensdagavond hier bijeenbrengen. En geven dat wij een goed uur met elkaar mogen hebben dan. Hoor ons bidden. Neem weg onze zonden. En zie ons aan in de Zoon van uw liefde. Amen. Zingen wij Psalm 143, vers 10. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.